Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 98, daarvan de versen 1 en 2. Psalm 98, vers 1 en 2. schriftlezing voor deze avonturen kunt u opgetekend vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het eerste Bijbelboek, Genesis, daarvan het 34e hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing uit Genesis 34. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochteren van dat land te bezien. En Sichem nu, de zoon van Hemor, de Heviet, de landvorst, zag haar, en hij nam ze en lag bij haar en verkrachtte ze. En zijn ziel kleefde aan Dina, Jacobs dochter, en hij had de jonge dochter lief en sprak naar haar hart van de jonge dochter. En Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende, neem mij deze dochter tot een vrouw. En toen Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, en zo waren zijn zonen met het vee in het veld, en Jacob zweeg totdat zij kwamen. En Hemor, de vader van Sichem, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld als zij dit hoorden. En het smartte deze mannen, en zij ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had, Jacobs dochter beslapende, hetwelk alzo niet zouden gedaan worden. En toen sprak Hemor met hen, zeggende, mijn zoons, Sichem's ziel is verliefd op uw lieder dochter, geeft hem haar toch tot een vrouw. En verzwagert u met ons, geeft ons uw dochteren en neemt voor u onze dochteren. En woon met ons en het land zal voor uw aangezicht zijn, woont en handelt daarin en stelt u tot bezitters daarin. En Sichem zeide tot haar vader en tot haar broederen, laat mij genade vinden in uw ogen, en wat gij tot mij zeggen zult, zo zal ik geven. En vergroot zeer over mij de bruidschat en het geschenk, en ik zal geven gelijk als gij het tot mij zult zeggen, geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Toen antwoordde Jacobs zonen aan Sichem en Hemor, zijn vader bedriegelijk, en spraken over mits dat hij Dina, hun zuster, verontreinigd had. En zij zeiden tot hen, wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan een man geven zouden die de vooruit heeft, want dat waren onze schande. Doch hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij zijn onder u besneden worden, al wat mannelijk is. En dan zullen wij u onze dochteren geven, en uw dochteren zullen wij ons nemen, en wij zullen met u wonen, en wij zullen tot één volk zijn. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. En de jongeling vertoogde niet, deze zaak te doen, want hij had lust in Jacobs dochter, en hij was geëerd boven al zijn vaders huis. En zo kwam Hemor en Sichem zijn zoon tot hunner stadspoort, en zij spraken tot de mannen hunner stad, zeggende, deze mannen zijn vreedzaam met ons, daarom laat hen in dit land wonen en daarin handelen, en het land ziet, het is wijd van begrip voor hun aangezicht zijn, wij zullen ons hun dochteren tot vrouwen nemen, en wij zullen onze dochteren aan hen geven. Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn, dat zij met ons wonen om ons tot, om tot een volk te zijn, als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn. Hun vee en hun bezittingen, al hun beesten zullen die niet onze zijn. Alleen laat ons hun ter wille zijn en zij zullen met ons wonen. En zij hoorden naar Hemor en naar Sichem, zijn zoon, allen die ter zijner stadspoort uitgingen. En ze werden besneden, al wat mannelijk was. Allen die ter zijner stadspoort uitgingen. En het geschiedde ten derde dagen, toen zij in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, en Igelijk zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad en doodden al wat mannelijk was. En zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte des zwaards. En zij namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. De zonen van Jacob kwamen over de verslagenen en plunderden de stad, omdat zij zijn zuster verontreinigd hadden. En hun schapen en hun runderen en hun ezels en hetgeen dat in de stad en hetgeen dat in het veld was, namen zij. En al hun vermogen en al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden zij gevankelijk weg en plunderden dezelfde en al wat binnenshuis was. Toen zeide Jacob tot Simeon en Levi, gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners deze lands, onder de Kanaanieten en onder de Ferezieten. En ik ben weinig volks in getal, zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan. En ik zal verdelgd worden en ik zal mijn huis en ik en mijn huis. En zij zeiden, zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? En daarna zeide God tot Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En maak u daar een altaar. Die God die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. En toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn, en reinigt u en verandert uw klederen, en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel, en ik zal al daar een altaar maken, dien God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid, en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. En alzo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Kanaan, dat is Bethel. En hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel. Want God was hem al daar geopenbaard geweest, als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf en zij werd begraven onder aan Bethel, onder dien eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. En God verscheen Jacob wederom, als hij van Padan Aram gekomen was, en hij zegende hem, en God zeide tot hem, uw naam is Jacob, uw naam zal voortaan niet Jacob genoemd worden, maar Israël. Israël zal uw naam zijn, en hij noemde zijn naam Israël. Voort zeide God tot hem, ik ben God de Almachtige, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Één hoop der volken zal uit u worden en koningen zullen uit uw lendenen voortkomen. En dit is het land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, dat zal ik u geven en aan uw zaad na u zal ik dit land geven. Toen voer God van hem op in die plaats waar hij met hem gesproken had. En Jacob stelde een opgericht teken op in die plaats waar hij met hem gesproken had, een stenen opgericht teken, en hij stortte daarover dankoffer en goot olie daarover. En Jacob noemde die naam, die plaats, al waar God met hem gesproken had, Bethel. En zij reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Efrat te komen. En Rachel baarde en zij had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als hij, als haar ziel uitging, want zij stierf, dat hij zijn naam noemde, dat zij zijn naam noemde Benoni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel. En zij werd begraven aan de weg naar Efrat, het welk is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken boven, op boven haar graf. Dat is het gedenkteken van Rachels graf tot op deze dag. En toen verrijsde Israël en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal-Eder. En het geschiedde als Israël in dat land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het. En de zonen van Jacob waren 12. De zonen van Lea waren Ruben, Jacob eerstgeborene, daarna Simeon en Levi en Juda en Issachar en Zebulon. En de zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. En de zonen van Bilha, Rachels dienstmaagd, Dan en Naphtali. En de zonen van Zilpa, Lea's dienstmaagd, Gad en Aser. En deze zijn de zonen van Jacob, Jacob die hem geboren zijn te Paddan Aram. En Jacob kwam tot Isaac, zijn vader in Mamre, te Kiriat Arba, het welk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Isaac. En de dagen van Isaac waren 180 jaren. En Isaac gaf de geest en stierf en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O lieve Heren, gij zijt dezelfde God van Bethel als de God van Pniel. Dat hebben we overdacht. Dat hebben we gelezen in uw woord en dat heb gij aan Jacob bevestigd. En Heren, dat bevestigt gij aan al uw volk. Want dat gij gisteren en heden dezelfde zijt, ja tot in eeuwigheid. O lieve, lieve Heren, dat eeuwige wonder, dat gij dat volk wat zo menigmaal van u afwijkt, dat gij dat niet zat wordt en dat gij dat niet verre van u werpt. Maar dat gij dat altijd weer komt op te zoeken met uw eeuwige verbondsliefde en verbondstrouw. O Heren, het is met geen woorden uit te wonderen wie gij zijt voor uw volk. En wie gij voor uw volk wilt zijn, ook in de dagen van ouds. En ook in onze dagen, o Heren, want dat is niet veranderd. Gij blijft dezelfde. Wij zijn zo veranderlijk, o Heren. Dat gij moest zeggen, en gaat weg van mij. Maar Heere, gij hebt een verbond gemaakt met uw lieve zoon. En dat komt gij te bevestigen ook in het leven van Jacob. Dat gij het doet om uzelfs wil, niet om Jacobs wil. Maar dat gij het doet om uzelfs wil. Dat gij redenen genomen hebt van eeuwigheid. En om uw volk te verzoenen, uw volk te bedienen, uw volk te achtervolgen met uw genade en hen te bevestigen in die staat. O lieve Heren, mocht dat ook deze avond gebeuren en mocht dat woord van u ook onze harten raken, mocht dat woord van u, o Heren, ons tot een lamp zijn en een voet tot een lamp en een licht voor ons pad. Om het duistere waarin wij van nature verkeren op te klaren. En ook de duisternissen die uw volk ondervindt, die we zo menigmaal ondervinden, dat het zo donker kan zijn in de ziel. O Heere, mocht gij ons nog ogen des geloofs geven om te zien op het licht dat schijnt in de duisternis, dat gij zelf hebt geopenbaard dat licht der wereld. Uw lieve Zoon, die gij naar deze wereld gezonden hebt, om zondaren zalig te maken. Heren, mocht gij ook deze avond uw verbond bevestigen. We zijn allemaal gedoopt. We hebben allemaal het teken des verbonds aan ons voorhoofd. Maar lieve Heren, mocht gij, want gij hebt gezegd, ik zal mijn volk zelf bevestigen en schragen. O lieve Heren, mocht gij dan geven waarachtige bekering. Waarachtig geloof, waarachtige liefde en waarachtig vertrouwen. Want dat zijn zaken, Heren, die worden in onze dagen wel gescheiden. Maar Het zijn allemaal kanten van één zaak. O, mocht gij uzelf openbaren gelijk gij uzelf hebt geopenbaard in Jacob te Bethel, ter verzoening van al zijn zonden. En toen mocht Jacob leven en reizen op rekening van Christus. O Heere, wat is het toch ontzaglijk om te leven voor onze eigen rekening. En dat het ook vanavond is mocht inslaan. Dat wij u moeten ontmoeten en dat wij van nature, zoals wij geboren zijn, u niet kunnen ontmoeten. Mocht dat eens gewicht leggen in ons hart, en het heeft groot gewicht, het heeft het allergrootste gewicht. Ten eerste dat gij aan uw eer komt in ons leven. En Heere, daar zullen wij nooit voor zorgen, want wij hebben u van uw eer beroofd, al in het paradijs. Maar gij zijt de duivel en het mensdom een eeuwigheid voor geweest, want gij verhoogt uzelf, o Heere, en daartoe hebt gij uw Zoon gegeven, om de deugden en rechten Gods op te luisteren, door zijn eigen offeranden, door zijn eigen leven te storten, dat leven zonder zonde, door de toorn Gods weg te nemen om voor de zonde te betalen, en ook om de zonde des volks weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Daarin mocht Jacob delen. O Heere, dat we er allen in mochten delen. In die vrede die alle verstand te boven gaat, maak nog plaats voor uzelf. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveelerlei leed en beproefde. O Heere, deze wereld gaat in onder in alle ellende die we zelf hebben veroorzaakt. Krachtens onze diepe val in Adam. Maar mocht gij nog in het oordeel genadig zijn, gena, o God, gena, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Geliefden, de vorige keer hebben we gezien hoe het Jacob is vergaan in Peniel en dat hij daar een andere naam ontving, een naam die niemand kent dan die hem ontvangt. En Jacob is in Peniel zijn naam verloren, zijn stand verloren. En ook heeft hij de grond uit zijn bekering verloren. En toen was Jacob bekwaam gemaakt om een openbare godsdienst bijeenkomst te houden, om Gods naam te belijden en te gedenken aan zijn grote daden. Immers toen Jacob in te Sichem gekomen was, richtte hij daar een gedenkteken op. Een altaar. En hij noemde het de God Israëls is God. En weet u wat dat betekent, geliefde? God weet dat ik weet dat God mijn God is. Dat is noodzakelijk om te weten. Dat is noodzakelijk ter zaligheid. En hebben we er ook kennis aan, geliefde? Want we zitten hier niet vrijblijvend. Want ook van deze godsdienstoefening zal eenmaal rekenschap van ons gevraagd worden, zowel in het spreken als in het horen. Hoe hebben wij hier gestaan, hoe wij hier gestaan hebben en hoe wij hier gezeten hebben? Nou, Jacob kon de godsdienst niet meer voor zichzelf houden. Hij moest de naam van Israëls God publiek verkondigen. De God Israëls is God. En geliefde, letten we erop dat Jacob in dit verband niet zegt de God Jacobs is God. Dat is natuurlijk ook waar. Maar hier geeft Jacob publiek getuigenis van zijn laatste godsontmoeting. En de laatste godsontmoeting, geliefde, is de beste verzekering. En zo was Jacob gekomen aan Sukkot en vandaag getrokken zijnde kwam hij te Sichem, waar hij een altaar oprichtte ter gedachtenis aan de weldadigheid Gods aan hem bewezen. En hij noemde dat altaar de God Israëls is God. En Jacob richtte niet een Ebenezer op, geliefde, want dat had hij in bed al gedaan. Maar hier doet Jacob niet meer mee, want in Peniel was Jacob door zijn bekering gezakt en nu mocht Jacob in God eindigen en in hem alleen roemen. En dat is de vrucht van soevereine, vrije genade. Ja, we hebben gezien zijn oom Laban had vele goden, maar Jacob mocht zeggen, ik weet dat God mijn God is. En ik weet dat mijn God God is. Dat is de enige ware God. De enige ware God is ook mijn God. Mijn God, zegt Jacob, is de enige, waarachtige, de Israëls Jehovah. Ja, Jacob mocht nu spreken van zijn verbondsgod. Jacob mocht getuigen van de weldadigheden van de verbondsgod. En geliefde, er bestaat ook een prachtig boek van, getiteld De Weldadigheden van de Verbondsgod. En dat is het boek van John, van dominee John Warburton. Ik weet niet of je dat boek gelezen hebt, maar als wij één boek na de Bijbel willen aanprijzen, dan is het dat boek wel. Want het boek van John Warburton is een boek waarin de schriftuurlijke praktijk der bevinding op een bijzondere wijze wordt beschreven door John Warburton zelf. En Warburton is door vele verdrukkingen en beproevingen gegaan om van deze weldadigheden melding te doen. Ja, vele beleiders roemen wel in het boek van Warburton. Maar geliefde, dan moet je er eens op letten hoe ze dat doen. Want velen doen het niet als een arme Lazarus. Warburton was een arme Lazarus. Maar dat doen de meesten als een rijke man. Ik heb wel eens een man gehoord, hij zegt dat boek van Warburton is zo'n prachtig boek. Ja, dat kun je mooi zeggen, met een welvaartsbuik en een paleiselijk leven. Maar dat soort rijke jongelingsbeleiders heeft niet de minste kennis van de geloofsbevinding van Warburton. Want de zulke baden in de weelde en zijn dikwijls tot hun nek verzekerd, terwijl Warburton tot op de laatste draad van zijn kleding van God afhankelijk was en uit zijn hand leefde. Ken je nou, ja, je kan wel in dat boek van Warburton roemen, maar als je dat leven nou niet kent, hè, dat afhankelijk leven van de Heere, en om uit zijn hand te leven, dan moet je je mond maar houden over het boek van Warburton, want dat zal je straks in je aangezicht slaan. En wat is het leven van deze trouwe godsgezant doorweven met een diepe vernedering voor Gods aangezicht, hè, voor het aangezicht des Heeren, maar ook van de weldadigheden en trouw van zijn getrouwe verbonds Jehovah. Steeds heeft de Heere Warburton weer opgericht als hij dreigde te bezwijken. En dat is wat gebeurd in het leven van die man. Die man die liep gedurig op een doodlopende weg. Ken je het ook? Of heb je allemaal van die doorloophekjes op je wegen? Maar Gods volk die loopt dikwijls op doodlopende wegen. Ja, dan moet er weer een wonder gebeuren, geliefde. Want dan komen ze weer voor een onmogelijkheid. En als ze in de onmogelijkheid komen, dan zouden ze ten onder gaan als de Heer niet zou ingrijpen. En al veel eerder in de tijd, geliefde, mocht ook Jacob dezelfde getrouwe verbonds Jehovah kennen. Ook in zijn weldadigheid en trouw aan hem bewezen. He, op de weg die hij gegaan was van Bethel naar Laban en van Laban naar Pniel, had de Heere tal van wonderen gedaan. En niet alleen wonderen voor de tijd, geliefde, maar ook had de Heere Jacob bekeerd en zijn ziel gered, gerechtvaardigd in Bethel. En nou Jacob was door de vuurproef des geloofs gegaan in Pniel. En God hem bevestigd in een onbewegelijk koninkrijk. En dat volk, geliefde, dat bevestigd is in een onbewegelijk koninkrijk, dat gaat er ook publiek van getuigen. De God Israëls is God. Dan ga je niet meer participeren met de valse godsdiensten. Nee. Dan ga je niet in gesprek met de islam. Nee. Dan ga je getuigen. De God Israëls is God. En zo is Jacob te Sichem gaan wonen met zijn vrouwen en kinderen. En de Heere had hem uit en inwendig rijkelijk gezegend. Maar geliefde, dat was wel gegaan in een vleesdodende sterfweg. En die sterfweg was voor Jacob naar Pniel niet afgelopen. Want de levende kerk sterft alle dagen. Ja. Maar dat kan pas, geliefde, ja. Je komt soms mensen tegen die zeggen, ik heb een stervend leven. Maar ik zeg, ben je ook gestorven? Want alle dagen te sterven, dat kan alleen voor degenen die der wet gestorven zijn. Dus de oude mens dood gestorven zijn. En als dat geschied is, geliefden, dan zullen we ook dagelijks moeten sterven. Paulus zegt, ik sterf alle dagen, terwijl ik betuig bij onze roem die ik heb in Jezus Christus onze Heer. En we zullen dit dagelijkse sterven ook zien in het verdere leven van Jacob. Ja, Jacobs gezin was groot geworden. En Jacob had, ook een doch, had er ook een dochter bij gekregen. En haar naam was Dina. En Dina had geen zusters om samen te gaan, om samen te leven. Ze had alleen 11 broers. En want Benjamin was hier nog niet geboren. Dus Dina was de enige dochter in het gezin van Jacob. En Dina bleek weinig smaak te hebben in het huishoudelijke leven bij Rachel en Lea in de tent. Eigenlijk bij de moeder Lea. Want de kinderen van Rachel en Lea leefden ieder in hun eigen tent. Ja, Dina was een uitgaanstype. Ze was vroeg geëmancipeerd, zouden we zeggen. Dus Dina was al vroeg bedorven. Net zo bedorven als u en ik. Uit oorzaak van onze diepe val in Adam. Dina was wel opgevoed in de vrezen des Heren. Want Dina had Godvrezende ouders. Dina was een bevoorrecht meisje. Maar zij verveelde zich onder een godzalige opvoeding. Net als de verloren zoon zich verveelde bij zijn Godvrezende vader thuis. Dus Dina werd er thuis beu. Ze wilde wel eens wat van de wereld zien, net als de verloren zoon. En Dina had al de roepstemmen van vader Jacob en haar moeder Lea in de wind geslagen. En ten aanzien van de ware godsdienst zal zij het wel uitgeroepen hebben, wijk van mij, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. En geliefde, dat leeft in ons aller hart van nature. Ook als we het niet hardop zeggen, van nature hebben we aan de kennis van Gods wegen geen lust. Dan hebben we alleen lust in de zonde en van de zonde geen last. Dus Dina wilde eruit. Ze wilde naar het dorpsfeest in Sichem. Ze wilde haar vertier wel eens in de wereld zoeken. En daar gaat zij. Daar gaat ze naar het feest op het dorpsplein in Sichem. Wat was er in Sichem? Er was een feest. We zouden zeggen er was kermis. Dus Dina gaat naar de kermis. En op die kermis waren veel jongeren bijeengekomen. Er waren veel jongens en meisjes van haar leeftijd. Het waren meest jongeren van rond de 15 jaar. En Dina was nog maar 14. Ze was eigenlijk nog maar een kind. Maar Dina was al vroeg rijp voor de uitleving der zondige liefde. En Dina is niet op de knieën gegaan en heeft de Heer niet gebeden, leid ons niet in verzoeking. Nee, Dina zou wel voor zichzelf zorgen. En zij was uitgegaan om de dochteren van het land te bezien, staat er. U zegt, maar daar zit toch zoveel kwaad niet in? Ja, zo luiden de influisteringen van de duivel ook. Hè? Maar de verleiding der zonde begint altijd met zogenaamd iets onschuldigs. Dat begon zo al in het paradijs, toen de duivel aan Eva op een schijnbaar onschuldige wijze de vruchten van de verboden boom aanprees. Dat was in tegenstelling met wat God gezegd had. Het leek zo onschuldig. Wat zat er nou voor kwaad in dat Dina eens naar die meisjes wilde kijken? Die feestende meisjes in het dorp. Dat leek zo onschuldig wat de duivel zei. Tot Eva, dat leek ook zo onschuldig. Neem toch van deze vruchten. En ze zagen er prachtig uit. Nou, waarom zou je zo'n prachtige vrucht niet mogen eten? Maar Eva wist goed wat God gezegd had. En door haar overtreding ligt nu het ganselijke menselijke geslacht onder het eeuwige vloekvonnis van Gods rechtvaardige toorn. God had het hele mensdom rechtvaardig kunnen wegstormen met de bezem van het onuitblusselijke helvuur. Maar geliefde, nochtans heeft hij het niet gedaan. Want in zijn eeuwige raad lag al besloten dat er een volk zalig moest worden door de middelaarsarbeid van Christus. En goed, we keren weer terug naar Dina. Dina is op weg naar Sichem. En we gaan er in gedachten achterna. Dina gaat vriendinnen maken, want ze leefde alleen thuis. Ze was het enigst meisje. En ze wilde eens wel eens met haar levensgezellinnen spelen. Ze wilde wel eens mee omgaan. En ze wil eens vriendinnen maken. Ze wil, Ze wil met de meisjes van Sichem vriendin worden. Maar welke vriendinnen zijn dat, Dina? Zijn dat vriendinnen die God vrezen? Zijn dat vriendinnen die onder het beslag van Gods woord liggen? Jongeren in ons midden. Welke vrienden en vriendinnen hebben jullie? Hebben jullie ook van die Sichemitische vrienden of vriendinnen? Dina wil lol en amusement in haar leven. Maar geliefde, als je de zonde opzoekt, dan moet je er ook de gevolgen van dragen. Maar ik zou je zeggen, je mag nooit je christelijke opvoeding verloochenen, wat je ook doet. Want dan is in feite de zaligheid afgesneden. Dina verloochende haar opvoeding door haar emancipatiedrang en haar voorliefde voor entertainment. Maar zij heeft niet de waarheid verloochend. Dus de christelijke opvoeding verloochenen, dat kan. Maar je moet nooit de waarheid verloochenen. Want de waarheid heeft zelfs de verloren zoon niet verloochend. En ik roer hier een fundamenteel punt aan. Want in onze dagen hebben daar velen onder de naam reformatorisch het ware christendom verloochend. En vele zogenaamde refo's hangen een totaal andere religie aan dan de ware godsdienst van de Bijbel. En de vormen godsdienst van het refodom heb ik de naam refoïsme gegeven. Omdat de godsdienst van het refodom op dezelfde lijn staat als het judaïsme. Het is verschrikkelijk om te zeggen, maar het is de waarheid. Ja, tegenwoordig word je als je de waarheid spreekt, word je voor het gerecht gesleept. Kijk maar in de politiek. Tegenwoordig dan hebben ze de leugen liever als de waarheid. Als de waarheid gesproken wordt, dan worden de mensen geërgerd. En eigenlijk is het refoïsme nog gevaarlijker dan het judaïsme, want refo's onderschrijven de drie formulieren van eeuwigheid. Maar de doorsnee kerkelijke praktijk staat haaks op de onbeschreven belijdenis. De huidige theologen zijn massaal aan het relativeren geslagen. Zowel ten aanzien van de heilsleer als ten aanzien van de toe-eigening van het heil. Objectief is er nog wel een onderschrijving van Gods woord. Maar dan moet je maar eens gaan spreken over de toe-eigening van het heil. Ja. Kijk, en dat vindt plaats in onze dagen. In een refoïstische prediking wordt totaal niet bijbels gesepareerd. En waar er niet bijbels gesepareerd wordt, geliefde, dat bedriegt men zielen voor de eeuwigheid. En daar heeft men de waarheid verloochend. De waarheid van Gods woord en de leer van Christus staan altijd tegenover de leugen en de dwaling. Je kunt nooit de waarheid preken als je die niet van de leugen onderscheidt. Bestaat gewoon niet. Uit de wet is de kennis der zonde. En als je de wet niet preekt, preek je ook het evangelie niet. Want het evangelie is het antwoord op de eis van de vervloeking der wet. Ja, er zijn dominees die populair willen zijn en alleen het evangelie willen preken. Dan zeggen ze, wij preken alleen de waarheid. Maar het is net de leugen hoor. Het is net de leugen. Als je de volle raad Gods niet preekt, dan doe je niks anders dan leugen preken. En de reformatorische beweging is er absoluut niet beter aan toe dan de evangelische beweging. Want beide bewegingen bevinden zich op het drijfzand van Rome. Generaal gesproken. En beide bewegingen hebben de waarheid verloochend en het fundament waarmee de kerk staat of valt van de heilsleer ondermijnd. De leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen is vreselijk verminkt in de meest rechtse kringen. Een rationeel geloof met wat gemoedsaandoeningen wordt voor het zaligmakende geloof gehouden in onze dagen. Over de volle breedte van de gereformeerde gezindten. En daaruit volgt dat de Bijbelse separatie helemaal achterwege blijft. Omdat men niet meer in staat is het snodelijke van het kostelijke te onderscheiden. En wie is tot deze dingen bekwaam? Maar God maakt zijn knechten bekwaam. Als je het zelf niet beleefd hebt, kun je het ander ook niet leren. Dus all over. En geliefde, die ontwikkeling heeft ertoe geleid dat het refodom afstand heeft gedaan van de waarheid. En een totaal andere religie is gaan bedrijven. Waarop men zelf het stempel zet. Ja. Ja, als Gods woord het niet doet, moet je het zelf doen. Maar geliefde, de verloren zoon, om er een voorbeeld te nemen, heeft nooit de waarheid verloochend. Ook niet toen hij in de zonde leefde. Anders had hij nooit teruggekeerd naar zijn vader. Want dat wist hij, dat zijn vader godzalig was en dat bij hem de waarheid was. Dat heb hij nooit verloochend. En toen hij daar bij de zwijnen zat, toen kwam hij tot zichzelf. Hij zegt, ik zal tot mijn vader gaan, ik zal tot mijn vader zeggen, want daar is de waarheid. Hij zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Dat die jongen die had, die wist dat hij zijn opvoeding verloochend had, maar hij had niet de waarheid verloochend. En die verloren zoon wilde net als Dini, net als Dina, wel eens wat meer van de wereld zien. En waar de begeerte oprijst, geliefde, dan zal de daad volgen. Vader, geef mij mijn deel van de erfenis, want ik wil de wereld in. En hoe is dat afgelopen? Hij kwam in een zwijnentrog terecht. En als God het niet verhoed had, dan was hij daar voor eeuwig omgekomen. En ook onder diezelfde prediking van het woord was Dina grootgebracht. En ze was ook gewaarschuwd, maar Dina zegt, ik ga toch. Ja. Ja, er was eens een man in Harskamp en die nam deel aan het avondmaal. En toen zag ik hem een keer op rollerskates door het dorp rezen. Mijn dochter erachteraan in lange broek. Ik belde hem op en ik zeg, joh, de wereld spreekt schande dat je met rollerskates door het dorp reest. Hij zegt, ik zal het niet meer doen. Ik zeg, je hoeft het niet te laten omdat ik het zeg. Maar hij zegt, ik zal het niet meer doen hoor. En een paar dagen later belde hij het op. Hij zegt, ik doe het toch. Ik zeg, best. Ik zeg, rij je tegen God op. En dat is gebeurd, geliefde. En dat zegt Dino ook. Hè. Ze zegt, ik ga het toch. Kind, zal moeder Lea gezegd hebben, dan ga je maar. Maar dan ga je niet ongewaarschuwd. Het zal wel meevallen hoor. Ik loop niet in 7 sloten tegelijk. Ik zal heus wel op mezelf passen. Ik ben zo weer terug. Bah, al die overdreven bezorgdheid. Al dat overdreven gedoe. Ik ben geen kind meer. Ja, dat zal Dina wel gezegd hebben. En daar gaat ze. Vlug en hups loopt zij naar de kermis. Om vriendinnen te maken. En als een losgebroken hinde gaat Dina haar ondergang tegemoet. Ja, dat kan niet uitblijven. Als hij per se de wereld in wil. En dan zou je er ook de wrange vruchten van plukken. Maar geliefden, als we hierbij bedenken dat we sinds de zondeval in de wijde wereld reeds zijn ingetrokken. Wie zal zich dan bovendien en de verloren zoon durven verheffen? Je hoeft geen verloren zoon te worden om de wereld in te trekken. Want dat ben je al. Kracht is je geboorte. Kracht is je val in adem. Dus jongeren in ons midden vraagt toch veel om... om bekerende en om bewarende genade. En niet om beter te zijn, maar om de Heere te zoeken in de dagen van je jongelingschap. Eer de kwade dagen komen, in de welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelf. Dat was met Dina het geval. Ze zegt, ik heb er geen lust meer in. Net als de verloren zoon. Ik heb er geen zin meer in. Ik wil wel eens wat van de wereld zien. Maar geliefde, jeugd. De Heer is het meer dan waard om gevreesd en gediend te worden. En we hebben niet het recht om onbekeerd voor te leven, want de Heer eist zijn beeld terug van in ieder van ons. Maar je zult denken, ja, maar dan mag ik niks meer. Maar dat is een vergissing hoor. Als hij God vreest, dan mag hij alles wat God behaagt. Dat is veel hoor, dat is heel veel. Ja. Dat is geen zwaar leven. Dat is een liefdedienst, zegt de psalmist, die nooit verdriet. Maar ondertussen, geliefde, zat Dina in de draaimolen. Ja, en er zaten nog meer jongelui in die draaimolen. Weet je wie er ook in zat? Sichem, de zoon van Hemor, de Heviet, hè, dat was een landvorst. En Sichem, die ziet Dina dartelen. Ze gedraagt zich hoerenachtig. Dat staat er eigenlijk. Want er staat, Sichem zag haar. En hij nam haar. Ja, dat is het gevolg ervan. Hè? En hij vergreep zich aan Dina, hij verkrachtte haar maagd zijn. En in onze verseksualiseerde dagen zijn er bijna geen reine meisjes meer te vinden. Ook niet in het zogenaamde reformatorische gezinten. Het gros reformeisjes laat zich voor hun trouwen door verschillende jongens uitproberen. En ik ga met mijn rug tegen de muur staan, geliefde, maar ik moet dit aankaarten. Deze reformhoererij wordt gestimuleerd door de kerken zelf. Bezoek de website maar eens van de jeugdbonden van de gereformeerde gemeente en de jeugdbond van de HHK en die van de SGP. Dan slaat een schrikje om het hart. Vanwege zoveel publieke uitgestalde ontuchtigheid. Kerken zonder tucht zijn kerken zonder liefde. En zonder de geest van Christus. En in genoemde kerk is het geestelijke leven zoek. En als het leven zoek is, zoekt men de jeugd te vermaken met brood en spelen. Het gebeurt letterlijk. Geen enkele dominee van genoemde kerkverbanden heeft nog recht van spreken. Want als de tucht onaangeroerd blijft in eigen gelederen, hoe zal men dan de waarheid die naar de godzaligheid is, naar buiten kunnen uitdragen? Dat is onmogelijk. Maar Sichem had ook nog iets anders. Hij had Dina lief. Want hij begeerde haar tot een vrouw. En dat pleit nog enigszins voor Sichem, want hij gooit haar niet langs de kant van de weg, zoals de meesten dat doen. En mijn vader Jacob komt het ook te horen dat zijn dochter verontreinigd was. Dat is wat geweest over Jacob. Zou je kind maar wezen. Maar Jacob zweeg. Kijk, dat is genade. Jacob zweeg totdat zijn zonen uit het veld kwamen. En Jacob heeft het moeten inleven. Des buiks vrucht is een beloning, ja. Maar die medaille van die beloning heeft twee kanten. Voor Jacob was het in dit geval, in Dina's geval, een vruchtloon der zonde. Want Dina was vlees van zijn vlees en benen van zijn benen. En geliefde, als je nou in het doopvond staat met je kinderen. Heb je dat ja-woord wat je gegeven hebt, is dat nou nooit eens naar binnen geslagen? Want onze kinderen kunnen van ons alleen de verdoemenis erven. Of heeft het nooit ingelicht. En Gods kinderen krijgen grote diepte te doorworstelen om hun geloof te beproeven. En dit voorval zou voor Jacob nog door grotere diepte gaan dan hij op dit moment kon vermoeden. En dit was maar een inleiding. En we lezen verder in Genesis 34 vers 6. En Hemor, Sichems vader, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. Ja, Hemor wilde het op een akkoordje gooien met Jacob. Wat wil die man? Hij wil zich met Jacob verzwagen. Kijk, dat doet de wereld met de godsdienst. Hè? Die krijgen geen berouw over de schuld. Nee, die willen de schuld afkopen. Hè? Ze willen het op een akkoordje gooien. Hè? God wat en de wereld wat. Ja. En zo is de valse oecumene in onze dagen. Die willen iedereen de hand reiken. Ja. Een akkoordje gooien. En zo wil Hemer het ook. Maar de zonen van Jacob. Die zijn inmiddels teruggekeerd van het veld. En ook zij hoorden van de verontreiniging van hun zuster Dina. En toen ontstaken zij zeer, staat er. Maar ze kunnen hun woede nog net onderdrukken. Want Hemer vraagt Jacob zijn dochter Dina uit te huwelijken aan Sichem zijn zoon. En hij doet Jacob een voorstel. En dat voorstel luidt: verzwagert u met ons en geef ons uw dochteren. En neemt voor u onze dochteren en woon met ons. En het land zal voor u aangericht zijn. Woont en handelt daarin en stelt u tot bezitters daarin. Nou, dat was een verzoeking, hè. En Sichem zegt nog meer, die zegt nog meer toe. Hè, want voor de bruidschat wil hij alles geven om Dina als zijn vrouw te verkrijgen. Ja, de duivel is bereid om alles te geven. Hè. Als die je maar van God kunt wegtrekken, dan wordt hij ineens vrijgevig. Ja, en je zou van Hemor en Sichem denken, nou dat zijn toch aardige en vriendelijke en goedgeefse mensen. Die zijn toch even welwillend. Maar kijk uit. Want zulke lieden willen niet zelden het recht buigen. Ja, daar heb je weer zo'n fundamenteel punt. En van de zonen van Samuel staat geschreven en zijn namen geschenken aan hem boven het recht. De zonen van Samuel preekten overeenkomstig de publieke opinie. Ze preekten een evangelie naar de mensen. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat toen in de tijd van de reformatie door de straten klonk. Als dat geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Dat is vandaag precies hetzelfde. Ja. Maar Abraham, dat weet u, die had het anders van God geleerd. Want Abraham zegt tegen de koning van Sodom, zou ik van u een draad tot een schoenriem toe, ja zo van ik, zou ik van alles dat uwe is iets nemen. En waarom zei Abraham dat? Nou, zegt hij, omdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Abraham had zijn hand opgegeven naar de hemel, tot de allerhoogste majesteit, die de hemel en de aarde tot zijn bezitting heeft. En Abraham wist zich het eigendom des Heren en gaf God de eer. Ook Abraham heeft het mogen getuigen, de God Abrahams is God, net als Jacob, de God Israëls is God. Ja, maar die zonen van Jacob, dat waren in dit geval Simeon en Levi. En Simeon en Levi waren aan elkaar gewaagd. Ze waren broeders van geweld. En ze willen zich op Sichem wreken. En ze pakken het listig aan, want ze zeiden tot Sichem en Hemor, wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat u onze zuster aan een man geven zou die de vooruit heeft. Want dat waren onze schande. En dat was op zich waar. De Heer had een volk afgezonderd, beginnende bij Abraham. En dat volk moest besneden worden. En ze mochten zich niet verzwageren met de heidenen. Dus wat Simeon en Levi hier zeiden, dat was geen leugen. Maar dat was de waarheid. Ze zegt dat waren onze schande als wij dat zouden doen. Als wij onze zuster zouden geven aan een man die de vooruit niet heeft. Maar ze sturen Sichem en Hemor niet onverrichte zaken weg. Nee, dan komen Simeon en Levi met een tegenvoorstel. Ze zeggen, doch hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt als gelijk als wij. Dat betekende dat ze besneden moesten worden. Al wat mannelijk is, moest besneden worden. En dan zeggen Simeon en Levi, dan zullen wij onze dochteren geven. En uw dochteren zullen wij ons nemen en wij zullen met u wonen. En we zullen tot één volk zijn. Nou, dat was een heel aannemelijk tegenvoorstel. Geheel op de godsdienst van de Joden gegrond. Maar er was toch iets bedrieglijks in die list van Simeon en Levi. Het was een list. En het leek heel bijbels wat zij de Sichemieten voorstelden. Maar er was iets dodelijks in. En dan zeggen Simeon en Levi, die geven dan een uitsluitsel. Zo gij naar ons niet horen zult om besneden te worden. Zo zullen wij onze dochter nemen. Met onze dochter bedoelen ze dan Dina. En wegtrekken. Nou, het leek toch allemaal gemoedelijk. Hè? Zo klonk het in ieder geval. Maar het was een list. En Simon en Sichem en Hemor, die niets kwaads vermoeden, trappen in de val van Simeon en Levi. Het leek Hemor en Sichem een goed voorstel, want de jongeling Sichem haastte zich om deze zaak te doen. Ja, waarom? Hij was verliefd op Dina. En verliefdheid, geliefde, is tekenblind en handelt altijd overhaast. En over het voorstel van Simeon en Levi laat hij geen gras groeien en hij maakt aan alle mannen, die in de stadspoort ingingen, van Sichem deze zaak bekend, dat zij alle besneden moesten worden. En Sichem had blijkbaar gezag onder zijn volk en aanzien onder de Sichemieten, want de stad was naar zijn naam genoemd. Ja, het was een soort vorst. En de Sichemieten laten zich op bevel van Sichem besnijden. Ja, en dan zijn ze 3 dagen volkomen weerloos en hulpeloos, hè. Geen weerbare mannen werden onder de Sichemieten gevonden. En dat was nu net de bedoeling van Simeon en Levi, want zij wilden geen overeenkomst, maar wraak. Wraak vanwege de verontreiniging van, haar, van hun zuster Dina. Weet je wat Simeon en Levi zeiden, geliefde? Oog om oog en tand om tand. Geeft u mijn één klap, dan geef ik u er twee. Geeft u mijn één schop, dan krijgt u de drie terug. Pleegt u een schande met onze zuster, dan krijgt u bloed voor bloed. En nu was de verontreiniging van Dina wel een misdaad. Maar een misdaad, geliefde, mag niet vleeselijk gewroken worden. Want Gods woord leert, wreekt u zelf niet, beminde. Maar geef de toren plaats, want ik zal het vergelden, zegt de Heer. Ja, geliefde, in ons hart in ons aller hart leeft zo'n moordenaar. Hè? Als God een mens maar even loslaat, komt er een beest openbaar. Dat hebben we gezien in de Tweede Wereldoorlog. De meest goede huisvaders werden beestachtige moordenaars. En laten we ons niet boven verheffen. Alleen Gods volk leeft op kosten van Christus. Maar als je voor je eigen rekening leeft, dan mag je wel vrezen, geliefde. Want dan ken je jezelf niet. En dan staat er verder, en het geschiedde ten derde dagen, toen de Sichemieten in smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, en Igelijk zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk is. Zonder onderscheid, de een naar de ander. Maar geliefde Simeon en Levi handhaafden hier niet het recht Gods, maar nemen het recht in eigen hand en in het doden van de Sichemieten. Als zij Sichem voor hun rechtbank hadden gedaagd, zou de zaak anders geweest zijn. Want het was niet een zaak om zomaar even te vergeten, nee. Maar ze wreken zich op een vleeselijke wijze en vergrijpen zich aan het leven van alle Sichemieten die er part nog delen hadden. Maar hun moordlustigheid wordt door hun vader Jacob vervloekt. En daar zou vader Jacob op zijn sterfbed nog van getuigen. Simeon en Levi zijn broeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad, mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering, want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en ik zal hen verstrooien onder Israël. En zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte des zwaards. En toren kwam tot een uitbarsting. Maar de wijze Salomo zegt, geliefde, die haastig is tot toren zal dwaasheid doen. Nou, dat zien we hier in vervulling gaan. En een man des gewelds verlokt zijn naast en leidt hem in een weg die niet goed is. En dat hadden Simeon en Levi gedaan. En ze handelden niet volgens het recht der wet. Zeker, Sichem was zeker niet onschuldig. Hè? Maar dat had moeten behandeld worden in een openbare rechtszaak. In een fair trial. En Simeon en Levi nemen het recht in eigen hand en hadden de Sichemieten op een verraderlijke wijze van het leven beroofd. Dus de wereldzin van Dina, geliefde jeugd, had dus verstrekkende gevolgen. Ontucht, moord en doodslag. En welke lessen liggen hierin verklaard? In de eerste plaats het uitgaan van Dina. En daar weet al Gods volk van, hoor. In de inleving der zatten. Het is wat kermis in het hart van Gods kinderen. Maar weet u dat Gods volk daar wel wenend overheen gaat, geliefde? Tenminste, als het recht ligt. Hè? En Simeon en Levi dwongen de Sichemieten onder het juk der wet tot besnijdenis. En die wettische gehoorzaamheid, geliefde, die wettische gehoorzaamheid van de Sichemieten kostte hen juist het leven. Ja, de wet is dodelijk in zijn bediening. Dat is de geestelijke les die hier aan de grondslag ligt. De wet is dodelijk in zijn bediening en van dat dodelijke der wet, daar maakten Simeon en Levi eigenhandig gebruik van. Kijk, dat is mis. De Joden hebben het uitgeroepen dat... Toen Christus gekruisigd werd, toen hebben ze het uitgeroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En geliefde, dat oordeel is aan hen voltrokken. Maar wee die mens die dat eigenhandig op de Joden toepast, dat is heel wat anders. Dat recht heeft geen mens. Nee. Wel in het kader van het woord, hè, kunnen we het zeggen, dat het oordeel aan de Jood is voltrokken. Ja. Ja, maar we kunnen daar geen eigenhandig gebruik van maken. Hè, door dat maar lukraak op iemand toe te passen. Hè, en op de Joden, ja, zie je wel, daar hebben ze nou zelf om gevraagd. Dat is mis. Want geliefde, dan zou het een eeuwig wonder moeten zijn dat wij nog niet door het oordeel getroffen zijn. Net als die mensen op Haiti. Dat zal zeker vanwege de afgoderij geschied zijn. Maar geliefde, dan moet het toch een wonder zijn dat wij hier nog gezond en wel bij elkaar zitten. We hangen allemaal in hetzelfde oordeel. En Simeon en Levi wilden het recht Gods handhaven. Hè? Niet door de geest des Heren, maar door hun eigen zwaard. Maar geliefde, Christus heeft het recht des vaders niet gedwongen opgelegd met het zwaard. Maar heeft aan het recht des vaders genoeg gedaan door zichzelf eraan te geven tot een losprijs voor velen. Christus heeft het heil niet bewerkt met het zwaard. Nee. Want Christus heeft de eis der wet gewillig opgenomen. Niet om wet en evangelie te verzwageren of te vermengen, hè, maar om de wet Gods volkomen te vervullen. En Christus volbracht de wet niet op een wettische wijze, maar op een wettige wijze. Hij volbracht de wet door het wraakzwaard van de goddelijke gerechtigheid op te vangen, hè, door als middelaar tussen beiden te treden, tussen een rechtvaardig eisend God en een verloren Adamsgeslacht, hè, zijn volk. He, want de eis had geklonken, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Maar dan klinkt de genade, he. Dan klinkt de genade er dwars doorheen. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En geliefde, als Christus zijn hand tot de kleine wenden zal, dan gaat daar een ontdekkende en afsnijdende vraag aan vooraf. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en geven het gewenste land, he? En dan blijft er een volk, en dan blijft er een verslagen volk over. Dat nooit meer zalig kan worden. Zie je op Pinksterdag, hè, toen ze hoorden, hè, dat zij de Christus gekruisigd hadden, hè, toen werden ze verslagen in het hart, doorstoken. Wat moeten wij doen, mannen, broeders, om zalig te worden? En ook voor Simeon en Levi heeft het geklonken, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en geven het gewenste land? En vader Jacob geeft voor Simeon en Levi het antwoord op deze vraag. Weet je wat vader Jacob zegt? Ik zal hen verdelen, die Simeon en Levi zal ik verdelen onder Jacob. En ik zal hen verstrooien onder Israël. En dat is gebeurd, geliefde, want Simeon en Levi zijn onder de stammen verstrooid geworden, hè, door hun eigen schuld. Ze kregen geen erfdeel in het land. Ja, net als die verloren zoon, hè, die had zijn erfenis erdoor gebracht. En Simeon en Levi hadden ook hun erfdeel erdoor gebracht. Ze krijgen geen erfdeel meer. Simeon en Levi hadden het recht gebogen. Maar Christus heeft voor doodschuldige moordenaars aan het recht voldaan door zijn lijden en sterven. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Want als ze verstoken werden van een landerfdeel, dat was maar tijdelijk. Maar toch zijn Simeon en Levi ingegaan in die hemelse gewesten. Simeon en Levi zijn niet uitgeworpen, niet uit Israël geworpen, niet uit het land geworpen. Nee, maar krachtens het verbond is er voor hen nog plaats bereid onder de stammen Israëls. Ze kregen toch nog een plaats. Hoewel verstrooid, toch nog een plaats. Ja. De rechtzinnigheid heeft Christus aan het kruis genageld. Hè, maar Christus heeft voor zijn vijanden gebeden. Hebben erbij gestaan, geliefden. Is de voorbeden van Christus wel eens tot uw zaligheid geweest, hè? Want dan is het tot eeuwige zaligheid. De voorbidding van Christus, dat is de oorzaak van de zaligheid van de kerk. Opdat goddelozen met God verzoend worden door de dood zijn zoons. Ook voor Simeon en Levi. Want uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld. En uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld. Dus ik heb toch nog een plaats gekregen. En ze mogen met de 144.000 verzegelde kinderen Israëls voor God in Sion verschijnen op grond van het geslachte lam. En geliefde gemeente, we hoeven niet op Simeon en Levi neer te kijken. Daar hebben we toch al geen recht toe. Maar voor ons geldt het, alle persoonlijk. Hè? Kus de zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Wel gelukzalig zijn alle die op hem betrouwen. Ja, en dan gaat de geschiedenis verder. Want nadat Simeon en Levi hun misdaad begaan hadden, keren ze naar huis terug. Maar dan komen ze ook voor de rechtbank van vader Jacob gedaagd. En Jacob zeide: gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners dezes lands. Onder de Kanaanieten, onder de Ferezieten. En ik ben weinig volks in getal, zegt Jacob. En als het verkeerd valt, en als het verkeerd loopt, dan zullen zij zich tegen mij verzamelen. En dan zullen ze ons verslaan. En dan zal ik verdelgd worden, ik en mijn huis. Jullie erbij. Jacob was bevreesd geworden, want de zonde van zijn kinderen zou de vijand hem toerekenen. En dat de God Israëls voor Jacob zou instaan, houdt Jacob hier verdacht, hè? Omdat hij weer ziet op de omstandigheden. Na Peniel. Ja, na Peniel. Gods volk is onverbeterlijk. Hè? Paulus zegt: ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En Simeon en Levi hadden op de bestraffing van hun vader, hadden ze een antwoord wel klaar. Want weet je wat ze zeggen? Zou hij, dat bedoelen ze Sichem mee, zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? Ja, hier hebben ze wel een punt, hè? Echt hoor. Maar ze willen met deze opmerking de moordpartij op de Sichemieten legaliseren. Nou, zo had het in ieder geval niet moeten gaan. Hè? Maar nu het kwaad geschied is, blijft Jacob met de brokken zitten. En het wordt hem benauwd van alle zijden. Maar geliefde, wat Simeon en Levi nu ten kwade hadden bedacht, hadden ze niet alleen bedacht, hadden ze ook uitgevoerd. Dat heeft God ten goede bedacht. Want voor de stam van Levi had God wat anders weggelegd. Namelijk de Levitische priesterlijke bediening in de tabernakel. En daarom moesten zij onder de stammen verstrooid worden. Opdat God verheerlijk zou worden. En de duivel verpletterd. Door de hoge priestelijke bediening van Christus. Dat hebben de Levieten mogen afbeelden. Door de bediening der verzoening onder de wet. Totdat de volheid des tijds vervuld was geworden. Door de komst van die allerhoogste profeet, priester en koning. Hij zou de wet volkomen vervullen met zijn zelfs offeranden. Want hij is voor de vader verschenen om met zijn hart borg te worden voor wie? Voor Simeons en Levi's. Opdat de zulke zijn naam eeuwiglijk verheerlijken zouden. Ja, Jacob hoefde niet zo benauwd te zijn dat de inwoners des lands zich op hem zouden wreken. Want des Heeren oog was op hem geslagen. En het oog des Heeren, geliefde, dat is de beste bewaring. Ja. En daar komt de Heer dan op terug. En daar komt de Heer dan op zijn eigen werk terug. Als Jacob nou midden in die benauwdheid verkeert. Dan komt de Heer, dan verschijnt de Heer aan Jacob en zegt: maak u op, trek naar Bethel en woon al daar. Want geliefde, er staat geschreven: eer zij roepen zal ik antwoorden. We lezen niet dat Jacob naar God ging vragen. God gaat naar Jacob vragen. En wat is dat een eeuwig wonder, geliefde, voor degene die niet naar God gevraagd hebben. En we lezen immers niet dat Jacob naar God vroeg, want Jacob was verstrikt door de omstandigheden en de zorgvuldigheden deze levens. Maar God gedacht aan Jacob, vanwege zijn trouwverbond, dat van geen wankelen weet. En de Heer had tot Jacob gezegd: maak u op, trek naar Bethel en woon al daar, en maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtet voor het aangezicht van uw broeder Esau. Dus de Heere herinnert Jacob aan zijn opzoekende zondaarsliefde in Bethel. En Jacob dacht er niet meer aan. Hij dacht alleen maar aan de omstandigheden, aan het gevaar wat hem bedreigde. Maar God dacht aan Jacob. En dat doet de Heere bij al zijn volk. Want die hij lief heeft, heeft hij lief tot het einde. Ja, aan de liefde van de mens komt een einde dan. En maar aan de liefde van Christus, daar komt nooit geen einde aan geliefde. Die liefde is eeuwigdurend. Hè? Geloof, hoop en liefde. Ja. Maar de liefde blijft. Hè? Geloof zal verdwijnen, zal veranderen in aanschouwen. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. En zo verlost de Heere Jacob uit deze benauwdheid, hè, door hem te verwijzen naar Bethel. De Heere brengt hem Bethel in herinnering. Hm? Niet in herinnering zoals wij erover spreken. Maar weer in de bevestiging van de toepassing van Bethel. En dan zegt hij dat hij weer terug moet keren naar Bethel voor zijn eigen veiligheid. Maar ook hè, tot de ere Gods. Om daar de ere, de Heere in een openbare godsdienstbijeenkomst hè, te dienen. U zegt maar, Jacob had toch uit eigen beweging naar Bethel kunnen gaan. Nee, geliefde, dat kon Jacob niet. Want Jacob was het eigendom van die getrouwe zaligmaker. En die dat zijn kunnen hun eigen pad niet meer bepalen. Hè? Nee. En voor dat volk geldt, ik zal uw pad met doorn omtuinen. Dat betekent dat ze er niet uit kunnen, dat ze er niet uit kunnen breken. En dat de vijanden er niet in kunnen breken. En nu kon Jacob wel in die doorn graven, om het zo eens te zeggen, maar ik kon er nooit meer doorheen. Want als Gods volk gaat graven in die doornhaag, dan lopen zij bebloede handen en voeten op. En dat is liefde van God, maar voor het vlees niet aangenaam. Want God spaart geen vlees voor mensen. En zo mocht Jacob op kosten van zijn trouwe verbondsgod naar Bethel reizen. De Heere had daarvoor de weg gebaand, op zijn spreken. Waar God spreekt, dan krijg je wel eens een pad door de zee. Ja. Waar de Heere hem verschenen was in de droom tot levendmaking en rechtvaardigmaking, daar, naar die plaats mocht Jacob weerkeren. Hè? En toen ging Jacob met zijn huisgezin naar Bethel. Nee, dat staat er niet. Weet je wat er staat? Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot alle die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. Waarom zegt Jacob dit? God wilde met Jacob in Bethel avondmaal houden, geliefde. En daarom heiligt Jacob het volk wat met hem trekt en werpt hun afgoden de deur uit. En de Heer had zijn trouw in Israël niet gekrenkt en nu wilde Jacob in Bethel een openbare godsdienstbijeenkomst de Heere gedenken. Dat had Jacob niet bevestigd, dat had God zelf bevestigd, want hij zal zijn volk zelf bevestigen en schragen. Ook in de bediening der verzoening. En omdat God de getrouwen is, gooit Jacob alles de deur uit, wat in strijd is met de ware godsdienst. Heen en uit, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ja, als Christus bezit van u neemt, geliefde, dan gaat hij u eerst met God verzoenen in de weg van recht. En dan komt ook de geest der heiligmaking in ons wonen. Om te willen wat God wil. En we hebben vandaag het half verloste christendom. Maar als God bezit van u neemt, dan is het voor u geen vraag meer of u moet breken met de afgoden. Dat is dan geen vraag meer. Rut kon er makkelijk afscheid van nemen. Want ze wilden liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijdige genieting der zonde te hebben, net als Mozes. Nou, die keuze, geliefd, om het nou zo eens te zeggen, die valt al in je hart in de eerste daad des geloofs. En dat herhaalt zich, hè? Dat herhaalt zich in het genadeleven. En dat mocht Jacob hier ook doen. En als God je hart neemt, dan heeft hij ook heel je bezit, hoor. En de godsdienst probeert dat ook na te doen, hè, maar dat werk Gods is niet na te doen. Hè. De godsdienst gaat ermee de lucht in en beroemt zich op de zeden, hè, en de zedelijkheid. Het worden zedelijke mensen. Yeah. Nou, aan dat zedige christendom, daar hebben we geen gebrek in onze dagen. Maar Christus eet met hoeren en tollenaars. Met Simeon en Levi. Maar Gods ware volk, hè, komt ermee in de diepte, omdat zij zich gedurig als een groot beest voor God leren kennen. Dat zeg je niet met een glas wijn in je hand, hoor, met een sigaartje. Nee, dan ga je met. Als de Heere zijn genade komt te bevestigen in je leven, geliefde, Dan ga je met Petrus buiten naar buiten om bitterlijk te wenen. Want wat Jacob hier doen mag is een enkele vrucht van vrije genade. En als de Heere u terugleidt, terugleidend licht geeft, hè, waar hij met uw kerk begonnen is in de vergeving van al uw zonden, dan komt u weer in een heiligdom. Als opnieuw, hè, dan gaan de schoenen van uw voeten. En want daar wordt de kerk ingeleid in het heilgeheim van ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is een heilgeheim. En Jacob vervolgt, laat ons opmaken en ons optrekken naar Bethel en ik zal al daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid en die met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. En Jacob zegt niet die God die mij antwoordde, nee, Jacob leeft niet van 25 jaar geleden. Het staat in de tegenwoordige tijd. He, die mij antwoordt. Die mij nu geantwoord heeft. Nu ik in de benauwdheid verkeer. En die met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Dus Jacob noemt eerst het heden en dan het verleden. Hij zegt eigenlijk nu is alles weer waar. De God Israëls is God. Van Bethel kon Jacob niet meer leven. Maar wel van de God van Bethel. Jacob kon niet van zijn rechtvaardigmaking leven, maar wel van God die de goddeloze rechtvaardigt. En als de Heere blijk geeft dezelfde God van Bethel te zijn, dan gooit Jacob alle afgoden van degene die met hem reizen de deur uit. Jacob zegt hier tot zijn kinderen en medegenoten, als de God Israëls nu God is, wat heb ik dan nog met de afgoden van doen? Heen en uit, heen en uit. En toen gaven ze Jacob al die vreemde goden in zijn hand. En die in hun hand waren, die gaven ze aan Jacob in de oorsierselen. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. Dan moet ik wel eens zeggen, Jacob heeft al die vreemde goden niet in zijn eigen tent gehad. Jacob heeft er zelf geen afgoderij mee bedreven. Ook zijn vrouwen niet, want die leefden in zijn tent. Dat is duidelijk uit deze tekst op te maken. Maar Jacob was uitgebroken in menigte en ook in dienstknechten en dienstmaagden. Die kwamen allemaal uit dat goddeloze Paddan-Aram. Dus dat was niet zo'n zedelijk volk. Maar die moesten hier hun vreemde goden inleveren en ook hun oorsierselen. Want Bethel was een plaats van godsontmoeting. En een godsdienstige gedenkplaats. Dus wat doet Jacob? Die handelt volgens een orde. Eerst verzoening en dan gedenken. Jacob was met God verzoend. Maar hij heiligt ook het volk dat met hem reist. Omdat God heilig is. Omdat God het waard is. Jacob die handelt hier niet wettisch, maar wettig. Jacob die handhaaft hier de tucht. Niet om mensen voor haar hoofd te slaan, maar om God te eren. Zo is het. En daarom ging bij Jacob, bij Israël, daar ging verzoening aan vooraf. En de Heere was hem opnieuw verschenen. En dan bloeit Jacob op in de liefde en in de geestelijkheid. En dan moet alles wijken wat met de ware God iets in strijd is. En dat ging bij Israël, bij Israël daar aan het Loofhuttenfeest, daar ging de grote verzoendag aan vooraf. En zo bereidt zich de christen voor het avondmaal, door schuldbelijdenis. Gelijk Goede Vrijdag aan het paasfeest vooraf gaat. Nou, Jacob liet een gat graven en gooide al die afgoden erin. Ja, je zou zeggen dat het beter geweest dat het Jacob al die rommel zou verbrand hebben. Want begraven afgoden kun je weer opgraven. Nou, hoe het ook zij, Jacob wilde zich ontdoen van alle mogelijke afgoderij die zijn knechten en maagden uit Paddan-Aram hadden meegenomen en aan de hand hielden. Ook de oorringen van Lea gingen de kuil in, en de lippenstift van Rachel, de nagellak van Bilha, en de oogschaduw van Zilpa, de onzedelijke dvd's van Ruben, en de leugenkrant en de terdegens, de gezinsgidsen, ze gingen allemaal de kuil in. Ook de lp's en de cd's met blikken preken erop, ze gaan allemaal het graf in. Lange broeken, de leggings, korte rokken, de zwempak en de bodylotions, al die troep ging de kuil in. Het waren voor Jacob allemaal ophouders op de weg. En Jacob mocht hier in praktijk brengen wat Paulus in de Hebreeënbrief zegt, laat ons dan afleggen alle last. en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en de volleinder des geloofs, Jezus. En Jacob mocht het doen voor het aangezicht des Heren. Dat is een schone zaak, want verborgen zonden moeten in het verborgen beweend worden. En openbare zonden moeten in het openbaar beleden worden. We zullen er eerst van zingen. En wel uit de 84ste psalm. Psalm 84 en daarvan het vierde zangvers. Zij gaven kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 84. Verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Dus de Heere zorgt niet alleen voor een uitweg, maar hij zelf beschermt zijn knecht Jacob door de verschrikkingen Gods. Ja. Jacob hoeft niet zijn weg te banen met het zwaard. Het zwaard deed hem dat land niet erven, nee. Hij hoefde niet voor een voorhoede en ook niet voor een achtertocht te zorgen. Want de Heere was zijn voorhoede en ook zijn achtertocht. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Nou, dat was hier van toepassing. Wat later ook van toepassing zou zijn voor het volk Israël. Hè? Toen ze met Mozes voor de Rode Zee stonden na de uitleiding van Egypteland. Hè? Toen stond het volk voor een onmogelijkheid. Voor hen de zee, aan weerskanten de hoge bergen en achter de Egyptenaar en de farao die hem wilde doden. En toen heeft God een weg gebaand waar geen weg was, dwars door de zee. En de Almachtige heeft de verschrikking Gods op de Egyptenaren gelegd, zodat deze verdronken in de zee van Gods storm. Maar wat voor Gods volk de redding is, daar heb ik nou noem ik ook weer een fundamenteel punt. wat voor Gods volk de redding is, blijkt voor de vijanden van dat volk een gewisse ondergang te zijn. De geheiligde wegen die de Heere voor zijn volk baant, die zijn voor de godsdienst onbegaanbaar. Vandaar dat Gods volk zo menigmaal alleen moet reizen. Maar Christus is zijn volk voorgegaan. Hij is de weg in alle wegen. Hij is de waarheid en het leven. Altijd en overal. God leidt zijn volk uit de wereld. Kijk hier maar naar Jacob. En hoe waar dat woord van God is, dat zien we hier in het leven van Jacob. Hij zet ze op de weg die hij zelf gebaand heeft, die hij zelf is. Hij leidt ze in de waarheid. Die hij hun zelf verkondigd heeft, gelijk bij Jacob de Bethel. God maakt zijn eigen woord waar, Jacob niet. God beschermt zijn knecht Jacob, krachtens zijn eigen getuigenis. En wat was dat getuigenis, geliefde? Wat had de Heere aan Jacob in Bethel beloofd? En dat was een kostelijke en veelzijdige belofte. En dat had de Heere meer dan eens waargemaakt. En had gezegd, en zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten. Totdat ik zal gedaan hebben. Hetgeen ik tot u gesproken heb. En daarom moet Jacob weer terug naar Bethel om God al daar aan te roepen en te aanbidden. Zo kwam Jacob te Luz, dat is Bethel. Hij en al het volk dat bij hem was. Jacob heeft niet gezegd tegen zijn dienstmaagden en dienstmeiden en knechten. Nou, jullie moeten hier maar achterblijven in Sichem, want ik ga het nou alleen godsdienst bedrijven. Nee, Jacob nam iedereen mee. Jacob had het beeld van de goede herder. Ja. En Jacob noemde die plaats El Bethel. El betekent hier Elohim. Dus El Bethel betekent God is de Bethel. Jacob bedoelt te zeggen, toen ik voor het eerst in Bethel was, toen had ik er nog geen erg in dat de God van Bethel ook mijn God was. Het was me te groot, kon het eigenlijk niet geloven. Hij zegt eigenlijk, God was mij daar wel verschenen. En hoe heerlijk was die plaats, een huis God, zijn poort des hemels. Maar ik verkeerde nog zo dikwijls in een bewegelijk koninkrijk door kleingeloof. Kent al wat volk van. Maar nu weet ik, door de vuurproef van Pniel, dat de God van Bethel dezelfde God is als de God van Pniel. En ik ben mijn naam en bekering verloren. En nu mag ik in Bethel wederom roemen in de God Israëls. El Bethel. Dat is uit God, door God en tot God. Dat zijn alle dingen. Want het gaat God om God, geliefde. Maar dan staat er, en de boren, de voedster van Rebecca stierf en ze werd begraven onder aan Bethel, onder dien eik welks naam hij noemde Allen Bachut. Daar in Bethel hebben Jacob en zijn beide vrouwen geweend over Deborah. Vandaar de naam Allen Bachut, wat eik des wenens betekent. Ja, daar hebben ze Deborah beklaagd en beweend. Tegenwoordig kan het zo koud en hard zijn op een begrafenis. Maar daar in Bethel werd het verlies van één hunner nog beweend. Want vlees kan vlees niet missen, geliefde. Daar zijn bloedbanden, familiebanden en er zijn ook geestelijke banden die uit God geboren zijn. En of dat het geval was met Deborah, dat staat in Gods woord niet vermeld, maar toch staat het er wel. Ze hebben geweend. Ja. Dus daar was een liefdesband met Deborah. Daar was een geestelijke band met Deborah. Maar er gebeurde nog meer op die plaats, geliefde. God verschijnt wederom aan Jacob. En daar op die plaats gaat God aan Jacob bevestigen wat hij al beloofd en gezegd had. Gods volk die krijgt niet altijd andere beloftes. Nee. Dezelfde beloftes worden bevestigd in het leven der kerk. Ja, de Heere komt altijd terug op zijn eigen werk. En dan bevestigt hij altijd hetgeen die ooit tot je ziel gesproken heeft. Ja. En dat acht God nodig in het leven van de kerk hier op aarde, want anders zouden zij op de weg bezwijken. Wanneer de beproevingen vermenigvuldigen. Dus de Heere staat voor zijn volk in. En kennen we dat ook, geliefde? Mogen we reeds delen in de trouw van die getrouwe verbonds Jehovah? Want als je hem nog mist, dan mis je alles. Ja, Esau kon zeggen, ja, ik heb veel. Maar Jacob kon zeggen, ik heb alles. Jacob had alles, want hij had God. En God, omdat God Jacob had. En dan gaat Jacob de Heere danken op het heilig dankaltaar. Want er staat en hij stortte erop. Dankoffer en goot olie erop. En weet je wat ik ook geloof, geliefde? Dat Jacob daar op het dankoffer in Bethel, dat dankaltaar, ook tranen van een verbroken hart gestort heeft. Want Gods offers zijn een gans verbroken hart. Door schuldbesef getroffen en verslagen. En dacht je dat Jacob daar als een hoogbekeerd mens God geofferd heeft? Nee, hij stortte olie erop, staat er. Dat was geen afgestreken theelepeltje, met eerbied gesproken. Nee, dat was een volle beek van wellust in de tranen vanwege de vreugdeolie des geestes. Heel zijn hart stortte Jacob voor God uit. In ware dankbaarheid en erkentelijkheid van die God. Die aan hem gedachtig was geweest in zijn genade, zijn trouw in Israël, niet had gekrenkt. Toen voor Jacob in Bethel de wegen ophielden, toen het voor Jacob in Peniel in de dood eindigde, toen had God zijn pad gekend, niet voor een dag of wat, maar voor zijn ganse leven, tot in eeuwigheid. Toen Jacob de eredienst in Bethel had ingesteld en beoefend, ja, toen ging de weg weer verder, Het gaat van Efrata naar Bethlehem. Van Efrata naar Bethlehem. Ja. En daar geschiedde weer een beproeving. Want Rachel, die in verwachting was, was uitgerekend, zouden we zeggen. Maar ze had het vreselijk benauwd. Want er staat, ze had het hart in haar baren. En oh, hoe heeft Rachel het moeten ondervinden? Met smart zult gij kinderen baren. Maar het werd voor Rachel een smart des doods, want haar ziel ging uit, terwijl haar gebed van eertijds verhoord werd toen zij Jozef had gebaard, want die naam betekende toevoeging, het toevoegen, bijvoegen. Ze wensten er nog een zoon bij te hebben. En nu kreeg ze verhoring op haar gebed. Maar ze noemde dat kind Benoni. Dat is zoon mijner smart. En we hebben daar de vorige zondag reeds uitvoerig over gesproken. En Rachel, en weet u wat Rachel hier onderging bij haar sterven? Rachel onderging hier als het ware een Peniel. De vuurdoop des geloofs. Maar Jacob noemde het kind Benjamin. Dat is zoon mijn rechterhand, mijn lieveling, mijn beminde. Ja. Rachel werd verhoord op haar gebed. Niet alleen om kinderen te krijgen. Ben je wijzer? Nee. Maar om de Christus te baren. En er is ze verhoord geworden. En vrees niet, want deze zoon zult ge ook hebben. God kan Benonis, Ikabots, kan die in Benjamins veranderen. Waren er maar meer van die vrouwen. Die Benonis en die Ikabots baren. Net als die vrouw van Pinaas. Die baarde Ikabot. De eer is weggevoerd. En toen heb God een Samuel gegeven. Hoor je het? En Rachel stierf en werd aan de kant van de weg begraven. Ze kreeg geen erfbegrafenis. Maar om die reden was Rachel geen onbegenadigde vrouw. Dat hebben we vorige keer gehoord. Want de zoon, de laatste zoon die doodgeboren dreigde te worden, die zal zij ook hebben. En in de smarten des doods krijgt Rachel verhoring op haar gebed. Als Gods belofte haar vervulling dreigt te missen, dan klinkt de jubel over de velden van Efrat. Deze zoon zult gij ook hebben. En zo is Rachel ontslapen met het leven in haar schoot. Want die de zoon heeft, die heeft het leven. En die Benjamin, en die heeft Benjamin. Dat is de zoon aan vaders rechterhand. Die de zoon heeft, heeft het leven. En Jacob verliest Rachel onderweg. En zij is in de armen van Jacob gestorven. Want hij zegt in Genesis 48, toen ik nu van Paddan Aram kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Canaan, op de weg. Als het nog een kleine streek des lands was om tot Efrat te komen, zo begroef ik haar al daar aan de weg van Efrat. Welk is Bethlehem? Bethlehem. Benjamin, Bethlehem. Weet u nu wat het wonderlijk is, geliefde? Dat Rachel werd begraven tussen Rama en Bethlehem. Ja, dat was goddelijke voorzienigheid. De moeder van de stam van Benjamin hier begraven. Opdat er nageslacht gedachten zou zijn aan de smart van hun geestelijke moeder. Ja, Bethlehem. Deze zoon zult gij ook hebben. Maria. Vrees niet. Deze zoon zult gij hebben. Bethlehem. En Jacob richt op haar graf een gedenkteken. Ter gedachtenis aan de, aan de geestelijke moeder Israëls, Rachel. En de Heer had gezegd, Rachel, hou op van tranen. Hè, want er is loon voor uw arbeid. Deze zoon zult gij ook hebben. En zou dat kunnen gezegd worden van een onbegenadigd mens? Onmogelijk. Het geween van Rachel over haar kinderen was een geween uit God. En al die tranen die in God geweend zijn geworden, die zullen in zijn fles worden bewaard. Hou maar op met wenen, Rachel. Want uw tranen zullen afgewassen worden in het nieuwe Jeruzalem. Want God zal daar alle tranen van zijn volk afwissen. Daar zal geen smart meer zijn. Geen Benonis, geen Ikebots, geen geween, geen Herodes. Zal uw nakomelingen meer kunnen vermoorden. Want daar zal God zijn alles en in allen. En de Heere belooft haar kinderen in hun landpalen terug te brengen. In de gewesten van de eeuwige heerlijkheid. En mogen wij daarmee vaststellen dat al die vermoorde kinderen in Bethlehem eeuwig bij God zijn? Geloof het zeker. En Rachel krijgt wel geen erfbegrafenis, maar wel een begrafenis naar de raad Gods, hè? Zijn naam ter eer. Ja. Het gaat allemaal weer verder, hè? Toen verrijsde Israël staten en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal. Eder, hè, en het geschieden als Israël in het land woonde, dat Ruben heen ging en lag bij Bilha, zijn vaders bijwijf. En Israël hoorde het. Ja. Ruben, de oudste zoon van vader Jacob, vergreep zich aan Bilha. En wat heeft Jacob een schande moeten ondergaan van zijn eigen huisgenoten? En wat heeft Jacob vele stormen moeten trotseren? Het dienen was onteerd. En toen waren Simeon en Levi op moordenaarspad gegaan. En nu heeft Ruben zich aan zijn eigen bijwijf vergrepen. En wat heeft Jacob moeten inleven? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Want ik ben in ongerechtigheid geboren al van het uur van mijn ontvangenis af. Als een bedrieger geboren en nu door zijn eigen kinderen bedrogen. Dat was niet zomaar een leugentje. Het was een zedendelict van het ergste soort, een bloedschande. Je zou toch sterven van de smart. Maar Israël, geliefde, was een beter lotbeleid. Een betere lotbereid. God zou hem opnemen in zijn heerlijkheid. Hè? Daar zou hij geen enkele herinnering meer hebben aan dit meester der ellende. Maar Ruben zal boeten voor dit zware misdrijf. God laat de zonde niet ongestraft. Ruben heeft met deze daad zichzelf van het eerstgeboorterecht ontroofd. Net als Esau. En aan zijn vaders sterfbed zou hij het horen. Snelle afloop als der wateren. Dat was Ruben nu geworden. Hij had zich gestort in de afgrond van bloedontucht. Ruben was vervallen tot het bedrijven van incest. Hij was daar dus nog niet bekeerd. Incest geschiet alleen als men nog onder de heerschappij des duivels verkeert. En daaruit was Jacob verlost. Daaruit waren Rachel en Lea verlost. Maar daar waren Jacobs kinderen nog niet alle van verlost. En dat zien we duidelijk in de geschiedenis van Jacob. Zoals Jacobs zonen naar Egypte afreizen. En daar Jozef als hun rechter ontmoeten. Dan komt het wel openbaar hoe onbekeerd ze zijn. Nou, God heeft die bloedschande van Ruben wel bezocht. Hè? Want in de zegen van het eerstgeboortelegracht lag opgesloten dat er koning en ambtsdragers uit voort zouden komen. Maar er is nooit geen koning of ambtsdrager uit het geslacht van Ruben voortgekomen. En dat was het gevolg van zijn vreselijke daad. Ruben had een lage geest. Hij heeft als oudste zijn eerstgeboortepositie beestachtig verspeeld. Ja. En tenslotte is Jacob tot zijn vader Isaac teruggekeerd, die nog in Mamre, de Kiriat Arba, woonde, waar vader Abraham als vreemdeling had verkeerd. En Isaac had al een hoge leeftijd bereikt. Hij was al 180 jaar oud. U zegt, dat gebeurt niet meer. Nee. God zou het nog kunnen doen. Hoor. Maar Isaac is oud geworden en de staten was oud en de dagen zat, net als Job. En toen Jacob bij hem gekomen was, na zo'n lange tijd, toen heeft Isaac het uitgeroepen. Nu laat gij, Heer, uw dienst kunnen gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. U zegt, dat staat niet in de Bijbel. Nee, daar heeft u gelijk in, maar het staat er toch. Want uit Jacob zou Juda geboren worden. En uit Juda, ja, die was al geboren. En uit Juda zou de Heer Jezus geboren worden. Dus voor Isaac was Jacob, Israël, het kind wat voor Simeon het kind was. Wie het vatten kan, die vatten het. Want er staat, en Isaac gaf de geest en stierf nadat hij Jacob gezien had. Anders gezegd, nadat hij Jacob gehoord had, want Isaac was blind. En nou hoorde hij niet meer de stem van Ezau, nou voelde hij niet meer aan Jacob. Nou zei hij niet meer, het zijn Ezau's handen. Nee, nee. Nou had hij Jacob, nou wist hij, nou staat Jacob voor mijn bed. Nou staat Israël voor mijn bed. Kinderbelofte. En wat zal Jacob het voor zijn vader uitgeweend hebben, hè? Want hij had zijn vader bedrogen. En daar wordt Jacob weer aan herinnerd toen Ruben hem bedroogde, die vreselijke wandaad. Ja, toen is Jacob als een verloren zoon naar zijn vader gevlucht. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. U zegt, gebeurt dat nog na verzoening? Ja! Gods volk komt niet verder als de verloren zoon. Het moet geregeld weer bevestigd worden in de genade. Het moet geregeld weer omhelst worden door de genade. Maar toen heeft Jacob het ook mogen vertellen. Hè, van dat eeuwige wonder wat God gedaan had aan zijn ziel. Daar te Bethel, bij Laban, te Mahanaim, te Pniel, bij de Sichemieten. En nu terug bij zijn vader. Toen hebben Isaac en Jacob samen gezongen. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa, de wereld hoor. En volgen onze zangen met amen, amen na. En toen is vader Isaac heen gegaan in vrede. Om eeuwig God groot te maken. Wat hij met Israël en Abraham nu eeuwig bezig is te doen. Geliefde, is dat ook ons leven. Het is van tweeën één. Of wij kennen en herkennen het leven van Jacob als de onze. Of we gaan zoals Laban onze eigen weg. Maar als we daarin volharden, dan is Gods woord er niet onduidelijk over wat dan onze eeuwige bestemming zijn zal. Namelijk een plaats waar wening is in knersing der tanden. Die de zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Zegene de Heere zijn eigen getuigenis, tot roem zijns naams die heerlijk is. Amen. O lieve Heere, gij hebt het weer doen klinken, uw woord. Dat is niet om reden voor Jacob geschreven, maar dat is tot voor ons geschreven. Tot nuttigheid, tot onze bekering, mocht het zijn, tot onze bekering, o lieve Heere. En tot bevestiging van hetgeen gij gevrocht hebt in het leven der genade. O Heere, wat loopt het bij uw volk toch laag af. Gezien hun eigen wantoestanden. Maar Heere, gij zult er de eer van hebben van de genade die gij aan Israël nooit hebt gekrenkt. En dat zult gij ook nooit doen. Mochten we aan uw zijde geplaatst worden. Want Heere, dan leven we op uw kosten en voor uw rekening. Hoewel we in vele zullen struikelen, in vele zonden zullen struikelen, zullen we er niet meer in kunnen leven. Dat is onmogelijk. Dat is omhoog. Want Heere, gij zijt het leven van ons leven. Bevestig uw liefde, en dat hebt ge gedaan, lieve Heere, uw liefde en trouwe zorg jegens ons. En we zijn niet meer als in Jacob een bedrieger. Maar in Israël een is. Maar in Christus een Israël. O lieve heren, dat is uw eigen werk. Verheel het aan uw naam en kracht. Wees met ons in de komende week. Bewaar en spaar ons, o heren. En doe ons uit genade leven. Om Jezus wil alleen. Amen. Dan zingen we tot slot gemeente uit de 72e psalm. En daarvan het 4e en 11e vers. Psalm 72, de versen 4 en 11. Zend uw troost ons neer, drieënig God. U zij alle de eer. Amen.